Swammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam. Uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. We zijn bijna allemaal opgegroeid met haar melk. Ze hoort bij het Nederlandse landschap. Ze heeft ons de cappuccino gegeven, Parmezaanse kaas. Haar poep vervuilt het grondwater, haar scheten verandert het klimaat. We verwijzen naar haar met het woord veestapel. Maar wie is de koe achter de veestapel? Hoe meer we leren over haar, hoe meer het schuurt hoe we met haar omgaan. Wij zien de koe als productiedier, maar wat wil die koe zelf? Met mij is Emerans Kapteijn. Emerans, op een schaal van 1 tot 5, hoe goed ken jij koeien?
Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel over koeien.
Nee, behalve... we zien ze ook niet zoveel eigenlijk.
Nee. Vooral eigenlijk sinds ik in Amsterdam woon, zie ik eigenlijk nooit koeien. Maar toen ik nog bij mijn ouders in het oosten van het land woonde, fietste ik dagelijks langs koeien. Maar toen wist ik eigenlijk ook niet zo heel veel over ze.
Nee, oké. Dus jij zou niet zo aan het werk kunnen in een melkveehouderij?
Nee, zeker niet.
Oké. Wat vinden die koeien leuk? Waar genieten ze van? En als we dit weten, kunnen we dan beter communiceren met ze? Kunstenaar en muzikant Flavia Vaas heeft dit onderzocht. Uit haar onderzoek is de theatervoorstelling Loei ontstaan, waarbij ze muziek speelt voor koeien die speciaal voor die koeien gecomponeerd zijn. En ik heb met Flavia Vaas gesproken. Laten we luisteren naar dat gesprek.
Hoi, ik ben Flavia Vaas. Ik ben muziekcomponist en theatermaker. En ik heb een voorstelling gemaakt voor koeien.
En waarom heb je Loei gemaakt?
Allerlei redenen. Koeien zijn ontzettend nieuwsgierig naar muziek. En daar word ik dan weer nieuwsgierig van, omdat ik wil weten, wat vinden ze dan leuk? Er zijn allerlei onderzoeken gedaan naar wat voor muziek welk effect hebben op koeien. Als in welke muziek ze rustig van worden en veel melk van gaan geven. Dit is weer een voorbeeld van dat koeien eigenlijk worden gezien als producten, productiedieren, en niet als wezens met behoeftes en voorkeuren. Dat is één voorbeeld ervan. En dat merk je ook heel erg in het maatschappelijk debat, waar koeien heel vaak in voorkomen, maar altijd verstopt achter termen als veestapel of stikstofruimte. Daar gaat het heel veel over, maar niet over de dieren die eigenlijk, ja, die, niet over de dieren waar het eigenlijk uit bestaat, dat wou ik zeggen. Dus het gaat niet over de dieren waar de veestapel eigenlijk uit bestaat. En ik wil met dit project eigenlijk weer een beetje het licht schijnen op de dieren die het zijn en wat nieuwsgierigheid aanwakkeren bij mensen voor deze wezens.
Ja, ik vind het mooi dat het een soort omdraaiing is van oké, normaal werken koeien voor ons en nu wilde je iets teruggeven aan de koeien, volgens mij,
ja,
toch?
Ja, precies. Ja, koeien werken voor ons, of ze zijn in elk geval heel hard aan het werk gezet door ons. Daar hebben ze niet per se voor gekozen, maar ze zijn inderdaad dag in dag uit bezig om ons te voeden. En ik wil wel graag wat leuks voor ze doen.
Ja, nou, dat is gelukt, denk ik. Hoop ik. Dat weten we niet zeker, natuurlijk.
We weten het niet helemaal zeker, maar ik tast ook niet volledig in het duister. Want ik heb in het vooronderzoek om deze voorstelling te kunnen maken wel veel hulp ingeroepen van koeien-experts. Dus boeren bijvoorbeeld, die dagelijks werken met koeien. En ook wetenschappers, bijvoorbeeld koeientaalkundige Leonie Kornips. Zij is taalkundige die onderzoek doet al jaren naar de taal van koeien. En ik heb dus veel geleerd over hoe ze loeien, over hun lichaamstaal, hoe je ze het beste kunt benaderen en hoe je ze kunt lezen. En dat hebben we ook verwerkt in de voorstelling. Dus met die tools hebben we het publiek uitgenodigd om te kijken naar de koeien en naar hoe ze op muziek reageren. Ik begon dit project eigenlijk met het idee, ik wil iets maken voor de koeien. Ik weet dat ze nieuwsgierig naar muziek zijn. Dus ik ga gewoon even uitzoeken wat koeien leuk vinden. Wat voor klanken, wat voor instrumenten. En dan ga ik daar iets mee componeren. Maar waar ik achter kwam is dat ik eigenlijk een heel blinde vlek had voor het feit dat koeien allemaal verschillend zijn. En ook op verschillende dagen ergens anders zin in hebben. Of dat de ene kudde de andere niet is.
Ja, precies. En kan jij je nu beter inleven in een koe, denk je?
Ja, ik denk het wel. Omdat ik natuurlijk veel heb geleerd over hoe ze zich gedragen en wat hun voorkeuren zijn. Er is veel over bekend en over die muzikale voorkeuren is natuurlijk een apart geval. Maar ja, ik kan me wel wat beter inbeelden hoe het is om een koe te zijn, denk ik. Nog niet helemaal natuurlijk, maar ik denk dat ik daar iets beter in ben geworden. En ik hoop mensen in het publiek ook, of ik hoop, ook als dat niet zo is, dat mensen in elk geval zich nieuwsgierig genoeg voelen om dat een beetje te gaan onderzoeken. Hoe het zou kunnen zijn om zich voor te stellen hoe het zou kunnen zijn om een dier op een boerderij te zijn.
Ja, precies. Zou je wat meer kunnen zeggen over de rol van het publiek in Loei?
Ja, het publiek, het mensenpubliek wordt uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek als onderzoeker. En de koeien te observeren terwijl wij muziek voor ze spelen, verschillende soorten muziek voor ze spelen. Dus ze zijn, het mensenpubliek is een belangrijke observator in het onderzoek. Deze voorstelling maak ik met mijn collectief, Questions Collective. We zijn een kunstcollectief. We maken theatervoorstellingen, installaties. Misschien een leuk detail om te weten is dat de kostuums zijn gemaakt door Tessel Bril, die ook onderdeel is van het collectief. En die zijn ook gemaakt met het oog op wat koeien leuk zouden kunnen vinden.
Waarom zouden ze deze kostuums mooi vinden?
Nou, vanwege het kleurenpalet. Koeien zijn namelijk hartstikke kleurenblind. Die kunnen geen rood zien. Alleen blauw, geel en zwart-wit. En dus mengelingen daarvan. Dus de kostuums waren allemaal in geel en veel geel en blauw. Omdat we dachten, koeien kunnen dat dan ook goed zien. Dus dat springt er lekker uit.
Ja, dat was het gesprek met Flavia Vaas. De vraag komt misschien op. Kunnen we wel weten wat koeien leuk vinden? In hoeverre kunnen we dat weten? Wat denk jij daarover, Emerans?
Ja, ik vind dat een interessante... In eerste instantie vind ik het interessant als mensen op zoek gaan naar de ervaring van het dier. En daarmee een soort waardering ervan. En het niet beschouwen als een middel, maar als een doel op zich. Maar ik vind het dan inderdaad wel altijd de vraag, in hoeverre zijn we een soort van menselijke gevoelens aan het projecteren op een dier? Of willen we heel graag iets zien van plezier of geluk dat wij ervaren in een dier? En in hoeverre dat kan of zo?
Ja, in hoeverre projecteren wij onze emoties op hun? En in hoeverre kunnen we echt weten hoe ze het ervaren?
Ja. Ik weet ook niet of het leuk daar het goede woord voor is. Ik bedoel, wat... Ja, voelt een... Als een koe geel of rood ziet, wat was het? Dan, ik weet niet hoeveel...
Ja, rood konden ze niet zien. En geel en blauw zien ze dan wel.
Ja.
Ja dat hoe weten we dan... dat ook? Er zijn vast experimenten gedaan.
Mm.
Ik ben ook naar het theaterstuk gegaan. Laten we daar ook naar luisteren. Het theaterstuk was in Randstop en ik heb meegeluisterd met de koeien. En we hebben daar ook loeiles gehad. Dus laten we daar naar luisteren. Hoeveel weten jullie van koeien?
Niet heel veel. Mijn moeder komt van een boerderij, dus ik ben er wel een soort als kind wel met mijn hand in een mond van een kalfje en zo. Maar daar is het ook mee opgehouden.
En wat is jullie verwachting voor vandaag? Gaan ze genieten van de muziek?
Ik denk het wel. Ik kan me bijna niet anders voorstellen überhaupt dat er een koe deze aandacht een keer krijgt. Is denk ik als koe zijn lijkt me dat heel fijn. En ik kan me bijna niet voorstellen dat het heel stom zou vinden. Tenzij er misschien heavy metal of zo wordt gespeeld. Ik kan me voorstellen dat even wennen is als cool. Maar ik denk dat het wel leuk is voor ze. Hoop ik.
U bent de overbuurman van deze boerderij? Klopt dat?
Ja, ik ben de overbuurman. Ik zie die koeien elke dag.
Ja, en wat leer je van ze? Van de hele dag naar ze kijken? Of elke dag naar ze kijken?
Ik denk dat ze meer van mij leren dan omgekeerd.
Ja. ik hoorde net ook dat u heel goed een koe na kunt doen. En ja, dit gaat over communiceren met koeien. Denk je dat koeien van muziek een muzieksmaak hebben?
Nou, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen.
En wat denk je? Waar houden koeien van?
Ik denk dat ze van lage tonen houden en klassiek. Dat denk ik.
Okay. Waarom lage tonen?
Nou, ze zei zelf ook de hoge C. Heb ik een koe nog gehoord hoor. Het is allemaal...
Goed. Bedankt.
Alsjeblieft.
Nou ja, in de stal hebben we vaak ook muziek wel aanstaan, gewoon op de radio. En nou, ik maak zelf ook muziek en nog meer hier. Dus muziek is ook al altijd een belangrijk onderdeel van ons leven. En het is wel leuk om te zien hoe de koeien daar dan op reageren. En ja, de koeien zijn het op zich in de stal gewend dat er een radio aanstaat. Maar om dat in de wei dan te hebben, dat is wel leuk om te kijken. En ze hadden een leuk verhaal bij wat ze allemaal proberen en welk onderzoek ze doen. Dus dat is, ja... Wij staan altijd wel open voor dat soort dingen.
En wat voor muziek zet je dan op? Op de radio? Welke muziekzender?
Ja, Radio 10 staat aan. Ja. Nee, niet Radio Swammerdam. Nee,
niet eens. Oké. Oh. Hoe communiceer jij met de koeien en hoe doe je dat?
Nou, ik zeg ze altijd wel gedag. 'S Ochtends of praat wel tegen ze hoor. En dat merk je dat ze daar ook op reageren. Niet echt door terug te loeien, maar meer door te kijken of aan de kant te gaan of naar je toe te komen. Of dat leren ze ook hoe dat... Nou ja, daar wennen ze ook aan, aan mijn stem en wat ik doe in de stal. Ja.
Ja, dus ze luisteren wel naar je?
Ja, meestal wel, ja. Maar soms ook niet, hoor. Nee. Je hebt ook wel verschillende karakters. Dus sommige zijn wel heel eigenwijs en andere zijn weer wat... Dus sommige zijn heel eigenwijs, sommige zijn heel aanhankelijk. Andere zijn, die hoeven niet zoveel contact te hebben. Die houden wat meer afstand. Dus zo is elke koe ook weer anders.
Dat brengt me op de loei, het geluid van de koe. Ik wil je uitnodigen voor een korte loeiles. Sla je boekje even open op de bladzijde loeiles. En dan speel ik het eerste fragment af. Wie wil een gok wagen? Wat zou dit kunnen betekenen? Wat zou dit kunnen betekenen? Roep iets.
Ja, ik wil gaan lopen.
Ik wil gewonken worden, wordt gezegd.
Hoi.
Hoi is het goede antwoord.
Ja, ze gaan reageren dan.
Dit is En dit geluid kunnen wij dus ook maken om de koe te begroeten. Dus laten we het even oefenen. In de grafiek kun je zien, dit geluid wordt gemaakt met de mond dicht. Het stijgt ongeveer een terts, dus niet zo heel veel. En aan het eind zwakt het weer een beetje af, zakt de toon een beetje af. Heel mooi. Maar even allemaal tegelijk doen. 3, 2, 1. Ja, wat mooi. Het is mensheugenis. Leven we samen met koeien en maken we kunst over ze. Denk maar aan de grotschilderingen in de oertijd en de runderen die daarop waren afgebeeld. En in het dagelijks leven in meerdere culturen is de koe een heel belangrijk onderdeel van rituelen, van allerlei bezigheden. In Hindoestaanse en boeddhistische gemeenschappen wordt de koe vereerd als heilige, omdat het een soort surrogaatmoeders voor ons zijn. Als wij om een of andere reden onze kinderen geen borstvoeding kunnen of willen geven, houdt koeienmelk ze in leven. Bij de Zulu zijn koeien wachters tussen de materiële wereld en het geestrijk. Bij de oude Egyptenaren waren er meerdere goden godinnen in de gedaante van runderen. En ook Griekse goden vermomden zich om de haverklap als een koe of een stier. En ook hier van Europa hadden we in de oudheid rituelen voor de gezondheid van de koe. En inmiddels zijn we het een beetje verleerd, maar ik denk dat we nu en hier ook wel weer wat meer aandacht en dankbaarheid mogen hebben voor de bijna 4 miljoen koeien die dit land rijk is.
Frans, kan je hallo zeggen in koeientaal? Nu?
Ja, oké, maar we doen het wel samen.
Oh ja, is goed. Oké. Okay. ik vond wel interessant dat ze zei... Ja, we hebben heel lang ook de koe vereerd eigenlijk in mythes en zo. En dat is echt wel veranderd in de... tegenwoordige tijd. We stoppen ze in grote stallen en we zien ze niet meer. En dus de rol van de koe is best wel veranderd.
Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het helemaal is omgekeerd.
Ja.
We hechten echt heel weinig waarde aan de koe op zichzelf. Ja.
Ja, inderdaad. En ook wat die boer zegt over individualiteit van zo'n koe. Want we zien in de wei, zien we dan een groep koeien, maar het zijn allemaal individuele koeien met een eigen karakter. Mm-hmm. Denk je dat ook, dat dat zo is?
Ja. Ja, en het raakt gewoon heel erg aan wat jij zegt. Het wordt altijd verstopt in een soort achter de veestapel of achter een soort groep of zo. En ik vraag me ook af, want het zijn wel kuddedieren. In hoeverre het interessant is om het als individu dan te zien. Of dat juist ook heel relevant is om het als groep te zien. En ook juist die communicatie, omdat het dus heel erg... de communicatie van een koe. Het belangrijkste daarin is dat het kan communiceren met de groep of zo. Ik vraag me ook heel erg af hoe dat... Of dat dan... ik weet niet. Wat voor rol dat erin speelt?
Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Want ja. Leonie Kornips heeft daar onderzoek naar gedaan. Zij is taalkundige en ze is werkzaam als taalkundig onderzoeker bij NL Labs en Meertens Instituut in Amsterdam. En als bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van Maastricht verbonden. Haar nieuwste onderzoek richt zich dus op dierentaal. En ze heeft vooral onderzoek gedaan hoe koeien met elkaar en mensen communiceren. En Leonie heeft ook een koe geadopteerd, Piet.
Oké, want je woont in Amsterdam-Oost. Hoe kom je aan een koe of stier?
Nou, ik kom aan Piet omdat ik heel veel veldwerk doe met koeien. En dan kom ik natuurlijk ook boeren tegen. En dan kom ik natuurlijk ook heel veel kalfjes tegen die naar de kalvermesterij gaan. Voor vlees. Omdat er natuurlijk een overschot is aan kalfjes. Voor de melkproductie. En Piet was een week oud. En je moet als kalf een bepaald gewicht hebben om naar de kalvermesterij te gaan. En Piet was veel te vroeg geboren en veel te klein. Het was echt maar een heel klein dingetje. Dus de boer zei al dat hij het niet zou redden bij de kalvermesterij. En toen dacht ik, nou, dan ga ik hem adopteren. En dat vond de boer helemaal leuk. Zo is dat gegaan.
Ja, ook je hebt onderzoek gedaan naar de taal van koeien. Maar sommige mensen zullen misschien denken, hebben koeien taal dan?
Ja, ja. Ja, het eerste wat je leert als taal, als je je studie taalkunde gaat doen en de allereerste dag in de collegebanken, dan krijg je in feite al te horen dat taarde is wat ons menselijk maakt. En als je dat idee hebt, dan kijk je als taalkundige natuurlijk nooit naar dieren. Want alleen mensen hebben taal. En dieren hebben dus geen taal. Maar het punt is dat we eigenlijk als taalkundige nooit goed naar dieren hebben gekeken. Dus het is een idee dat bij de opleiding hoort en ook bij je expertise hoort. Maar we zetten eigenlijk binnen de taalkunde de mens zo op een voetstuk. Dat we niet, ja, dat we het überhaupt nog niet eens bedenken dat we naar dieren onderzoek zouden kunnen doen op een taalkundige manier.
Ja, dat komt niet eens dat, in je op, want taal hoort bij mensen en het hoort bij de taalwetenschap dat je de taal van mensen onderzoekt.
Ja, en ik ben ermee begonnen met dit onderzoek, want ik heb natuurlijk 30 jaar lang mensentaal onderzocht. En ik ben hiermee begonnen na het lezen van Eva Meijer. De soldaat was een dolfijn, wat een kort essay is, maar zo krachtig dat het echt mijn denken compleet beïnvloedde. En ze roept eigenlijk in dat essay ook op waarom taalkundigen, waarom kijken jullie eigenlijk nooit naar dierentaal? En toen dacht ik, nou, ik ga die uitdaging aan en ik ga hem proberen te kijken of mij dat lukt.
Ja, okay. Oh, dat, mooi dat zo'n essay zo'n kantelpunt dus kan vormen dan.
Ja, ja.
Want
ja.
Wat was de kern naar dat essay dat je dacht, ik ga daar onderzoek naar doen?
Nou, de kern was dat Eva al binnen de eerste pagina's filosofisch beargumenteerd. Stel nou dat we altijd verkeerd naar dieren hebben gekeken. Dus stel dat dieren wel kunnen plannen. Dat ze wel bewustzijn hebben. Dat ze wel voelende en denkende wezens zijn. Stel dat dat zo is, hè, filosofisch gezien. Is daar evidentie voor? Dus dat bespreekt ze. Hoe je ook naar dieren zou kunnen kijken als handelende wezens. Die bijvoorbeeld protesteren tegen bepaalde activiteiten die wij mensen met hun verrichten. Maar kijken wij naar koeien als ze protesteren? Als protesterende koeien? Of protesterende honden? Wanneer we ze aan de riem door de stad heen sleuren bijvoorbeeld. Dat vond ik uitermate interessant. En ook ongelooflijk belangrijk.
Ja, want het lijkt me bij koeien dat we niet eens weten waar we dan naar op moeten letten. Waar let je op bij een koe?
Nou, koeien zeggen heel duidelijk nee. Bijvoorbeeld wanneer je op ze afloopt, zijn er hevige koeien die teruglopen, achteruitlopen. Dus in feite is dat een nee tegen de kennismaking. Koeien kunnen ook hevig hun kop schudden, waarin ze dan de nek lager houden, hoger houden dan de schouders. En een kopje hoger dan de schouders. En wanneer ze dan schudden, dan zeggen ze echt, ga weg. Ik wil niks met je te maken hebben. Dus koeien kunnen heel duidelijk nee zeggen.
Want hoe heb jij daar onderzoek naar gedaan?
Nou, bij mijn onderzoek met de mensentaalkunde keek ik de laatste 10 jaar, richt ik eigenlijk al onderzoek naar taal als een cultuurverschijnsel. Als iets dat mensen niet zozeer als iets dat losstaat van het leven van mensen, maar iets is, taal is wat je doet. En daarvoor gebruikte ik eigenlijk al antropologische onderzoeksmethoden. En dat betekent echt beide mensen zijn en kijken hoe zij, groepen mensen, hun wereld eigenlijk vorm en inhoud geven door de manier waarop ze met elkaar praten en waar ze het over hebben. Die methode gebruik ik bij de koeien. Dus ik sta in de stal met de koeien. Dus ik leer niet over de koeien, want dan kan ik thuis gaan zitten en de bibliotheek gaan lezen. Maar ik ben dus in de stal en ik probeer uit te vinden wat de koeien mij kunnen overbrengen, hoe zij hun leefwereld vorm en inhoud geven.
Ja, dus je hebt een specifieke opvatting van wat taal is, namelijk wat we doen. Taal is iets wat je doet.
Ja.
En dat is meer antropologisch onderzoek en dat je doet eigenlijk ook antropologisch onderzoek naar de koeien, naar hun cultuur en hun taal.
Ja, absoluut. Ja, dus we zijn gewend als taalkundigen om taal eigenlijk uit het dagelijks leven te halen. Dus op het moment dat we een woordenboek maken, of op het moment dat er een grammatica komt, of op het moment dat we een spanningsgids hebben, dan zijn dat producten die buiten die dagelijkse realiteit functioneren. En dat noemen we eigenlijk taal. Datgene hoe wij het categoriseren. En woordenboek van A tot Z. Maar taal is natuurlijk iets wat wij nu aan het doen zijn. En je hebt interactie met elkaar en je komt ergens. En je kan, voordat wij dit gesprek ingingen, kon jij niet voorspellen waar we zouden eindigen. En ik ook niet. Dus samen geef je dat vorm. Eigenlijk is wat we in grammatica's en woordenboeken beschrijven iets van een tweede orde. Dat is namelijk de reflectie over waarin je taal loszinkt van het dagelijkse gebeuren. En ik onderzoek taal als doen in de wereld. Ja.
Ja, en dat doen koeien ook. En, want waar let je dan op? Let je op geluid, de geluiden die ze maken? Ja. Ja, en non-verbale communicatie?
Ja, in het begin lette ik veel op geluid, maar koeien zeggen niet zoveel. Dus vergeleken met varkens en kippen, die zijn veel vocaler. Dus al gauw merkte ik dat ik met geluiden niet ver zou komen. Dus ik ben heel erg gaan letten op hoe, op welke wijze zij de relaties vormgeven in de stadden waar zij verblijven. Dus hoe gaan ze met elkaar om? Hoe is hun lichaamshouding daarbij? En ook hun stem. En dat is heel erg lastig. Dus toen ben ik me toch wat meer gaan focussen. En dat is vooral hoe ze met mij in een relatie leggen. Omdat ik dat beter kan begrijpen. Omdat ik als mens daarbij ben. En betrokken ben in hun interactie. Dan koekoe. Dus nu kan ik koekoe kijken. Omdat ik langzamerhand begrijp. Door de interactie met mij. Hoe ze het doen. Ja.
En wat heb je daarin geleerd? Wat heb je daar wat een voorbeeld van?
Ja. Ja, dus wat ik geleerd heb is een feit dat iedere stal, ook lijken de stallen best wel veel op elkaar. De boeren zullen zeggen dat het niet zo is. Hè? Ook al heb je een melkrobot en een voederrobot, heb je 120 koeien. Dan nog is de bedrijfsvoering in feite van iedere stal anders. En dat komt natuurlijk ook door de persoonlijkheid van de boer en de managementstijl van de boer. En dat betekent dat in feite iedere stal bepaalt hoe koeien zich sociaal kunnen organiseren. En dat is in iedere stal anders. En die sociale organisatie betekent dus ook dat de koeien per stal zich lichamelijk anders kunnen gedragen en ook andere geluiden kunnen maken. Dus dat is wat ik heel erg geleerd heb.
Ja, dus hoe de context bepaalt hoe ze communiceren.
Ja, absoluut. Dus bijvoorbeeld als je een boer hebt waar de kalfjes bij de moederkoe kunnen blijven. De eerste 3 maanden, dan zie je een enorme communicatie tussen moederkoe en kalf. Absoluut. Dat vind je niet in stallen waar dat niet het geval is. Waar het kalf meteen van de moederkoe gescheiden wordt. Wanneer je een boer hebt die de koeien aanraakt, dan zie je ook dat er een andere lichaamsgedrag van de koe naar de boer toe is dan bij boeren die de koeien nooit aanraken. En dus je kan het verschil zien tussen een koe die echt melkt zonder melkrobot, maar 2 keer per dag de koeien in de melkput heeft, dan bij koeien die alleen maar helemaal eigenlijk geen lichamelijk contact meer met de boer hebben. Je kan ook heel erg goed zien of de boer geduldig is met de koeien. En of de boer gewend is om zijn eigen lichaam in te zetten om te communiceren in plaats van de stem. Dus sommige boeren weten precies hoe ze met hun lichaam, ze bewegen eigenlijk dan als een koe met dezelfde afstanden. En dan kunnen ze ook laten zien of die koe naar links of naar rechts moet. En koeien begrijpen dat ook heel erg goed. Dus dit zijn allemaal verschillen die je tegenkomt tijdens het doen van veldwerk. En dan heb ik van een Duitse ingenieur zijn database mogen krijgen van geluiden.
Ja, dat is. Ik las dat dat de bioloog Gerard Jans is.
Ja, Gerard Jans. En hij heeft in de jaren 80 iets van 33 koeien opgenomen in experimentele condities. Iets wat ik niet zou doen, maar goed, er is wel die database. Bijvoorbeeld de koeien een uur later melken of een uur later eten geven. En dan heeft hij de microfoons voor de koeien gehangen om te kijken welke geluiden ze produceren. En dat heeft hij met toenmalige algoritmes onderzocht op betrouwbaarheid. En zo laat die database eigenlijk zien welk geluid maken ze bij honger, welk geluid maken ze bij melken, et cetera, et cetera. Als ze longontsteking hebben bijvoorbeeld. En bij al die geluiden kan je eigenlijk zien dat er drie patronen zijn die je tegenkomt. Dus koeien die iets nodig hebben van de boer, die gaan heel snel met hun stem omhoog en blijven dan hangen. En in feite is dat een complexe uiting. Dat is niet zomaar één klank. Je zou kunnen zeggen dat dat dan een geleed woord is. Of in ieder geval heeft het structuur. Want de snelle stijging betekent ik heb iets nodig. En het hangen daarna op die frequentie betekent en wel nu. Dus je hebt tijd is gekoppeld aan de uiting van ik heb nu iets nodig. En dat zijn de geluiden van ik heb honger en ik moet gemolken worden. Dus waarin er echt de urgentie doorklinkt. Dus wat er dan gebeurt is, de stem gaat dan ook omhoog als ze vragen om koek. Maar het zakt ook weer meteen helemaal omlaag. Dus je krijgt een soort tentje als vorm. En dat betekent dus omhoog gaan, ik heb iets nodig. En het omlaag gaan betekent, maar het hoeft niet nu. Het is niet urgent. Dus op die manier probeer ik te ontrafelen wat ze zouden communiceren. En dan ook natuurlijk met de lichaamshouding erbij.
Ja, en hoe weet je dat? Hoe weet je dat als het stijl omhoog gaat en dan weer naar beneden, dat het niet urgent is?
Nou, dat komt degene die het voor mij analyseert, dat is een foneticus. Dat is een aparte discipline binnen de taalkunde. En emeritus hoogleraar Vincent van Heuven doet voor mij de akoestische analyse. Dus vandaar dat ik weet dat ik precies kan aangeven hoe de frequentie van het geluid is. Dat komt door zijn analyse. En dan is het heel erg belangrijk om te weten precies in de context. En hier komt die antropologische methode dus heel erg goed naar voren. Omdat ik zelf bij het veldwerk ben, weet ik ook precies in welke situatie een koe met welke lichamelijke expressie iets zegt. En daardoor kan je het op een gegeven moment, doordat je geïnformeerd wordt door jaren veldwerk te doen, op een gegeven moment raak je geïnformeerd over wat de koe zou kunnen uitdrukken.
Ja, koeien kunnen ook gedag zeggen. En is het dan dat, omdat ze steeds hetzelfde geluid maken en dezelfde houding hebben bij jouw aankomst, dat je weet dat dat gedag zeggen is?
Oh. Ja, dus koeien kunnen op het moment dat je de stal binnenkomt zeggen. En dat is een derde type geluid. Dat blijft vlak en dat is laag. En wanneer koeien lage geluiden geven die vlak blijven, zijn het eigenlijk geen stressvolle geluiden. En dat zijn altijd geluiden om relatie te leggen. Dus ook de moederkoe naar de kalf maakt vaak van die lage, korte geluiden. En hoor je alleen maar op het moment dat je de stal binnenkomt. Maar dan valt op een gegeven moment op dat wanneer je langer in die stal blijft, dat je dat geluid niet meer hoort. Nou, dat is ook zoals wij hallo zeggen. Als je dat eenmaal gedaan hebt, blijf je niet het uur daarna nog steeds hallo zeggen. Dus vandaar dat dat je in de gaten krijgt van hey, dit gebeurt alleen maar op het moment dat je die stal binnenkomt. En dan krijg je allerlei condities waaronder dat geluid optreedt, waardoor je een hele verfijning kan maken over hoe koeien in feite groeten of de mensen erkennen die binnenkomt.
Ja, en wat moet er nog meer onderzocht worden, denk je? Wat is denk je urgent om nog meer te weten te komen?
Ja, wat heel erg urgent is, kijk, taalkundigen zeggen dus dat dieren geen taal hebben. Omdat de meest krachtige taalkundige theorie sinds de jaren 60, de Chomskyaanse taalkunde, generatieve taalkunde, zegt dat alleen mensentaal recursie bevat. En recursie is het verschijnsel dat wij zinnen kunnen inbedden. Dus je kan zeggen, ik zie de man, een zin is dat, die gisteren ziek was. En dat kan je uitbreiden. En dan krijg je eigenlijk een hiërarchische inbedding van zinnen. En dan wordt dus beweerd dat dieren dat niet hebben. Wat dus heel erg belangrijk is, is dat we dus met taalkundige middelen onbevooroordeeld kijken of wat dieren zeggen toch structuur bevatten. Ook al lijkt het maar een klank. Dus stel, er komen marsbewoners en die gaan luisteren naar wat wij nu aan het doen zijn. Dan kan best zijn dat het voor hun één klank is. Terwijl het voor jou allemaal in betekenissen vervat is. En degene die luistert naar het Nederlands. Of bijvoorbeeld in Japan kan van ons gesprek, die hoort wat geluiden. Maar die heeft ook geen idee dat we hier met inbeddingen te maken hebben.
Ja, precies. Dus misschien liggen misschien veel meer betekenissen in de geluiden die wij helemaal niet horen.
Ja,
waar we moeten leren om naar te luisteren.
Ja, dus we moeten vooral leren om te luisteren en te kijken en vooral proberen te begrijpen met de dieren zelf hoe zij betekenis geven met elkaar aan hun wereld om hun wereld om hen heen. Dus met Mario van Koppen, mijn collega, hebben we nu bijvoorbeeld gekeken of je zoiets als recursie ook lichamelijk zou kunnen theoretiseren. Want recursie wordt altijd gedaan op basis van gesproken taal. Nou, wat we zien bij de koeien is dat de kop omhoog van omlaag naar omhoog gaat. Dus een koe doet dit, maakt een opwaartse beweging met het hoofd. Maar als dat ingebed is in het lichaam waarin de kop hoger is dan de schouders en de schouders hoger dan de nek, dat betekent dat ga weg. De koe zegt dan tegen jou, ga weg. Maar is dat ingebed in de lichaampositie waarin de nek lager is dan de schouders, dan betekent het kom hier. Dus ook hier heb je eigenlijk een lichamelijke, je zou best kunnen spreken van een lichamelijke inbedding.
Zo, ja. En oké, we komen steeds meer te weten over de communicatie en taal. En wat denk jij dat we met die informatie moeten? Moeten we daar ook actie in?
Ja, daar ben ik als taalkundige natuurlijk niet. Ik hoop dat het oplevert dat mensen anders naar dieren kijken. Dat ze meer geduld opbrengen. Bijvoorbeeld het ritme van koeien is langzaam.
Ja, dat hoorde ik, dat als je iets zegt, dat het best wel lang duurt voordat de reactie komt.
En wanneer je dat geduld niet hebt, dan lijkt het maar alsof een koe een uiting geeft en er niemand is die daarop een reactie geeft. Maar dat doen ze wel, maar je moet er wel het geduld voor hebben. En ik hoop eigenlijk dat we daardoor een andere relatie krijgen met dieren. En dat is precies wat Eva Meijer ook filosofeert. Zodat we ook een andere ethiek kunnen ontwikkelen over hoe we met dieren omgaan.
Ja, dit soort onderzoek heroverweegt eigenlijk de relatie tussen dieren en mensen. Tenminste, dat is er wat ik eruit op heb gemaakt. En wat ik daar interessant aan vind, is dat dit... daardoor ga je dieren eigenlijk beschouwen als op zichzelf staande complexe entiteiten die een hele eigen inbedding hebben in een taalsysteem. Eigenlijk waar je mee eindigt met oké, wat gaan we dan hier vervolgens mee doen? Ik denk dat ik, dat vind ik ook een hele interessante. Want het lijkt eigenlijk dat we, doordat we de koe vooral in onze samenleving en maatschappij heel erg zien als productieobject, dat ze daardoor ook eigenlijk hun stem verliezen. En de vraag is nu we kunnen luisteren naar koeien, of nu we onderweg zijn naar het beter luisteren naar koeien, wat doen we dan vervolgens met de stem die we dan horen.
Ja, precies. Ja. En iemand die koeien weer een stem wilt geven en daar ook naar wil luisteren, is Marjolein de Roy. Marjolein is oprichter van de eerste vakbond voor dieren ter wereld. Zij zet zich in voor arbeidsrechten voor werkende dieren. Marjolein was nauw betrokken bij de oprichting van de Partij voor de Dieren en heeft het boek geschreven Hoeveel vakantiedagen heeft een varken? Lees het boek vooral, dat is echt heel interessant. En ik heb Marjolein gesproken over haar boek, De Vakbond voor Dieren, en hoe we koeien meer inspraak kunnen geven. We spraken af in haar tuin en hadden gezelschap van haar geadopteerde kippen.
Wat is voor je halen?
Ja, ik wil ook wel water als je toch water had.
Ik ben bezig ben. Ja, dat is goed. Hey, kom eens.
Zijn dit gelukkige kippen?
Dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik heel erg. Dat is wel mijn doel. Om ze gelukkig te maken na een zwaar leven.
Ja. Want, wat is hun achtergrond?
Het zijn allemaal kippen uit de industrie. Dus ze hebben 18 maanden eieren gelegd. En die bruine is een scharrelkip. En dat wil zeggen dat hij nog nooit buiten is geweest en nog nooit daglicht heeft gezien. Die is ook fysiek het zwakste. En die witte, die heb ik al bijna een jaar. Dus die doen het goed, maar die kwamen ook in een groepje van 7. En ik heb er nu nog 2 over. Hmm. Dus ze leven niet lang meer nadat ze dat zware leven hebben gehad. Maar degenen die nog over zijn, die hebben het volgens mij naar hun zin.
Oké, goed. En kan je horen dat ze gelukkig zijn?
Ja, je hoort ze keuvelen. Dus je hoort het ook. Dus ik heb de dierenarts gebeld toen ze stopte met praten. En ze stoppen dan ook een beetje met eten. En ze zijn niet veel aan het scharrelen en ze zitten veel in het hok zelf. Dus als ze dit, wat je nu ziet, hè, dat ze zo aan het scharrelen zijn, op zoek zijn naar wormpjes en beestjes in de grond, dat is hun natuurlijke gedrag. En zolang ze dat vertonen, is het goed. Maar je ziet het aan die bruine, die zit stil. En eigenlijk zou die ook moeten scharrelen nu. Maar die zit gewoon ook nog steeds niet lekker in zijn vel. Of in haar vel, moet ik zeggen. En dat is, dat is gewoon moeilijk. Die hebben gewoon een heel zwaar leven gehad. En die hebben gewoon weinig weerstand. En fysiek is het gewoon moeilijk om gezond te blijven. Een glasje water?
Ja, is goed. Laten we wat drinken. Ja. Bedankt. Hoe ben jij begonnen met het opkomen voor rechten van dieren? Hoe is dat zo begonnen?
Oh, dat is al. Dat gaat al heel lang terug. Ik denk dat ik dat als kind al heel erg had. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit was in de tijd dat je nog de schoolcavia had. En was een cavia in de klas en dan was het vakantie. En dan moest iemand die cavia mee naar huis nemen. En mijn ouders hebben dat geprobeerd tegen te houden. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch die cavia mee in een vakantieweek. En ik weet nog dat we toen op een avond naar de film gingen. En dat ik toen de hele avond heb gehuild omdat de cavia niet mee mocht. Toen dacht die cavia, die zit daar dus dag in dag uit in dat hokje. Te wachten tot de dag voor. Die maakt nooit iets mee. Die ontmoet geen andere cavia's. Er is echt geen lol aan als je een klasse cavia bent. En ik denk dat besef toen al doordrong. Dat ik dacht, dit is niet hoe het zou moeten.
Toen had je het inlevingsvermogen al om voor dieren.
Ja, en dat wordt natuurlijk heel erg haalt in deze maatschappij. Ik weet nog dat ik vegetariër werd ik 12. Het was vooral heel onhandig. Weet je, dan ging ik heel demonstratief de balletjes uit de soep halen. En mijn ouders hoopten dat dat wel weer over zou waaien. Nee, het is alleen maar erger geworden. Maar het is iets wat in de maatschappij eigenlijk niet geaccepteerd wordt. Dat je die compassie voelt.
Je hebt de vakbond voor dieren opgericht. Ja. Dus dat zijn arbeidsrechten voor werkende dieren. Of hoe kunnen we dat begrijpen?
Ja, ik heb gekeken naar van wat is er nu op dit moment juridisch geregeld voor dieren in een veehouderij. Omdat ik vind dat daar het meeste leed is en daar zijn de meeste dieren. Hoe is dat juridisch nou geregeld? Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk is er in de wet vastgelegd wat je als mens die dieren nog aan mag doen. Zonder dat je daarvoor gestraft hoeft te worden. Dus het belang van het dier is daar op geen enkele manier meegewogen. Het gaat om wat is economisch haalbaar en wat is cultureel acceptabel. En toen dacht ik van, als we nou eens op een andere manier naar de dieren gaan kijken, en ook niet als slachtoffer, hoe we ze heel vaak zien, want ze zijn natuurlijk voor een heel groot deel ook slachtoffer, maar als we ze nou eens als actieve participanten in dat arbeidsproces zien. En als we ze nou serieus gaan nemen in wat ze ons vertellen en wat ze ons proberen te zeggen, dan zouden we een vorm van arbeidsrechten voor ze moeten creëren. Waarbij we ook die rechten moeten kunnen vasthouden. En waarbij ze dus ook actief mee mogen beslissen wat wel en niet acceptabel is voor hun. Dus het is een gedachte-experiment geweest dat een beetje gegroeid is. Dus ik heb er een boek over geschreven en ik heb de vakbond zelf opgericht. En ik probeer nu namens de dieren deel te nemen aan het publieke debat. En op die manier te vertellen wat die dieren ons proberen te zeggen.
Ja, dus ook proberen de rechten vast te leggen.
Uiteindelijk moet je die rechten vastleggen. Maar ik heb ook gekeken naar het ontstaan van de vakbond 150 jaar geleden. En de wetgeving die daaruit volgde. En dat is niet begonnen met wetgeving. Dat is begonnen met een aantal bedrijven. Hè, het waren destijds heel veel fabriekseigenaren. Die zeiden, nou ja, ik vind het eigenlijk wel netjes en fatsoenlijk om mijn arbeiders 5 dagen per week te laten werken in plaats van 6. Of om ze gratis koffie te geven tussen de middag. Nou, er waren allerlei hele kleine cadeautjes die ze kregen vanuit die werkgever. En toen hebben de vakbonden dat opgepakt en zijn de onderhandeling gegaan. En hebben gezegd, van, ja, maar dan moeten we ook naar minimumloon gaan kijken. Dan moeten we ook naar andere onderdelen gaan kijken van arbeidsomstandigheden. En dat is wat ik ook probeer te doen. Dus ik probeer ook met boeren in gesprek te gaan van, wat kan jij al doen voor je dier en hoe kan jij al kaders stellen van wat je wel en niet met zo'n dier mag doen. En vervolgens moet daar dan wetgeving op gemaakt worden. Maar ook bij de Mensenvakbond waren het eerst werkgevers en werknemers die met elkaar in gesprek gingen. En daarna kwam pas de overheid. Dus ik vind dat daar absoluut een rol voor de overheid is. Maar als je de les uit de geschiedenis neemt, dan moet je wel eerst dat tussen werkgever en werknemer dat gesprek starten.
Hoe gaat zo'n gesprek met een boer? Wat wordt er gezegd?
Nou ja, ik ga natuurlijk vooral bij boeren langs die al heel, heel goed zijn. Dus die al heel graag willen. Die het belangrijk vinden dat hun dieren met respect behandeld worden. En die dat zelf ook proberen te doen. En dan gaat het gesprek over wat zou je nog meer kunnen doen. Dus als je kalfjes bij de koe houdt in een melkveehouderij, dan zijn het toch vaak de vrouwtjeskalfjes die blijven. Maar de mannetjeskalfjes gaan wel eerder weg. Dus hoe zou je daar een vorm voor kunnen bedenken dat die mannetjes-stiertjes ook langer bij de koe kunnen blijven?
En zou je zeggen, is de vakbond een manier om door middel van recht te luisteren naar de koe? Ja.
Nou, ik denk dat de vakbond allereerst een manier is om naar het dier te gaan luisteren. Dus bij alles wat ik doe, denk ik, wat zou die kip daar nou zelf van vinden? En je hebt heel veel onderzoek naar welzijn van dieren, naar communicatie van dieren, taal van dieren. Dieren plegen verzet. Dat is ook een manier waarop ze ons iets laten weten. Dus ik kijk heel erg naar het, ik begin heel erg bij het dier. Wat vindt het dier hiervan? Nou, we kunnen ons allemaal voorstellen dat de omstandigheden waarin ze in de veehouderij worden gehouden, dat het niet prettig is. Maar in plaats van te kijken van hoe kan ik dan hun pijn of hun stress verminderen, kijk ik vooral van hoe kan ik hun geluk en plezier vermeerderen. Dus hoe kan ik in die vreselijke omstandigheden dan een verbetering aanbrengen waardoor ze zichtbaar meer plezier of geluk hebben. En dat is een hele lange weg die we moeten gaan. Maar waarvoor je volgens mij wel met een andere blik naar die dieren gaat kijken.
Wat vindt een koe van stikstofmaatregelen?
Nou, daar vindt hij zeker iets van. Want hij vindt op het moment dat haar voer wordt aangepast, zodat ze minder mest produceert, daar heeft ze geen enkel belang bij. En daar heeft geen enkele koe belang bij. Dus het aanpassen van het dier, omdat wij met elkaar niet willen accepteren dat we er minder moeten houden, daar is de koe pertinent op tegen. En dat geldt ook voor emissievrije stalvloeren. Er is onderzoek wat aantoont dat kans op brand en op het doorzakken van die vloeren aanwezig is. Dus op het moment dat je iets bedenkt waarmee je de koe in gevaar brengt, als het gaat om brandveiligheid of om het vallen van, het doorbreken van die vloeren, dan is die koe er ook pertinent op tegen. En ik denk dat we dat te weinig nog met elkaar inzien. Al die innovatieve maatregelen waar het kabinet op in zit, die zijn nooit in het belang van het dier. Want de oplossing voor de stikstof, die hebben we namelijk al. Die is echt heel erg simpel. Namelijk
en dat is?
Ja, minder dieren. En dat weet iedereen. En daar is iedere koe in Nederland het mee eens. En ieder vark ook en iedere kip ook. We moeten minder dieren hebben. Dus we gaan nu op een soort, ja, met een soort trucendoos gaan we proberen om die dieren minder stikstof te laten produceren. En eigenlijk wil je daarmee het lichaam van het dier manipuleren. Want alles wat je erin stopt, moet er ook weer uit. En je stopt er al zoveel in, omdat die productie zo enorm hoog is. En dan ga je dat voer wat je erin stopt nog meer manipuleren om ervoor te zorgen dat ze ook minder gaat poepen. Dan denk ik, ja, ze moet meer melk maken, minder poepen, minder boeren laten. En dat voer moet dus zo aangepast zijn, zodat ze helemaal in het plaatje kan passen wat wij voor haar bedacht hebben. Maar dat plaatje, daar heeft zij niet om gevraagd. En nogmaals, de oplossing is heel simpel. We moeten gewoon naar minder dieren.
Ik denk zelf ook, als we terugkijken naar hoe we nu met die dieren omgaan, als we daar over 50 jaar naar terugkijken, denken van, hoe hebben we dat ooit kunnen doen? Hoe kunnen we dat nu toch laten gebeuren?
Nou, daar kijken we naar terug met het schaamrood op het kaken. Dat geloof ik echt. Ik denk echt dat we ons echt heel, heel erg gaan schamen. En de enige reden waarom we het kunnen doen, is omdat we ontkennen dat het levende wezens zijn. Want als we zo met onze honden of katten om zouden gaan, als wij met varkens of koeien of kippen omgaan, dan zouden we dat al lang niet meer accepteren. Dus wij ontkennen dat varkens bosdieren zijn. Net als kippen trouwens. We ontkennen dat varkens, als ze gaan bevallen, een nestje willen maken. En dus takjes en blaadjes en dingetjes bij elkaar scharrelen en zich terugtrekken. We ontkennen dat ze heel intelligent zijn. Dat ze heel, heel ingenieus zijn. En als je ze toestaat, saldeuren kunnen openmaken en elkaar dingen kunnen leren. Het zijn ook hele sociale dieren. Dus we ontkennen al die dieren hun wezen. En alleen door dat te doen, kunnen we goed praten wat we met ze doen. En mijn boodschap is, of mijn, wat ik probeer over te brengen, is de intelligentie, maar ook de individualiteit van dieren en mensen te laten zien wat er achter zo'n dier zit. En dat is veel meer dan een hamlapje of een gebakken eitje.
Wat zijn nog concrete eisen van de vakbond?
Nou, in mijn boek Hoeveel vakantiedagen heeft een vark, heb ik 6 vakbondseisen opgesteld. Waarvan onder andere recht op een geweldloze omgeving, recht op vrije dagen, recht op pensioen, recht op een sociaal gezond leven. En dus niet alleen een fysiek gezond leven, maar ook een geestelijk en sociaal gezond leven. Recht op een familieleven en op een sociaal leven waar je zelf voor gekozen hebt. En ik denk de meest belangrijke en ook de meest opvallende is recht op inspraak. Dus we zouden een systeem moeten ontwikkelen waarbij we, als een boer besluit om een melkrobot te kopen, ik verzin maar wat, dat hij daar met die koeien mee in overleg gaat. Van wat vinden zij prettig en op wat voor manier willen zij daar iets over te zeggen hebben? En hoe kunnen we aan die koeien dat gaan vragen? En bijvoorbeeld met het koeientaalproject, maar ook met andere projecten die er zijn en met heel veel voorbeelden die er in de maatschappij al zijn, kunnen we echt wel de stem van het dier mee laten wegen. En dat geldt dus ook bij die stikstofmaatregelen. Het is natuurlijk heel raar dat dat door allemaal mensen wordt bepaald die het belang van die koe echt niet op de voorgrond hebben. Dus je zou in ieder beleidsoverleg een vertegenwoordiger van de koe moeten hebben, of van het vark of van de kip. En dat vind ik eigenlijk het meest schrijnende, dat die dieren zo'n belangrijke rol in onze samenleving spelen, maar dat die rol eigenlijk achter gesloten deuren gebeurt. Dat we, weet je ziet bij een boerenbezoek, als beleidsmakers of politici bij de boer langs gaan, dan gaan ze altijd bij een melkveehouder langs en dan staan de koeien toevallig altijd in de wei. Maar ik zie ze nooit in een overvolle kippenstal. En ik zie ze ook nooit op een varkensbedrijf. Dus er zijn heel veel omstandigheden die we als consument, maar ook als kiezer en ook als deelnemer van deze maatschappij nooit te zien krijgen. En ik vind dat we die deuren open moeten gooien. En op een of andere manier zijn boeren, maar ook politici en beleidsmakers zo bang om ons te laten zien wat er echt gebeurt. Nou, dat vind ik raar, want als ik in een fabriek voor weet ik veel theezakjes wil gaan kijken, dan mag dat wel. Maar als ik in een varkensstal wil kijken, dan mag dat niet. Terwijl dat, we weten allemaal dat, nou ja, over het algemeen gebeuren er geen dingen tegen de wet. Dus we hebben als maatschappij goed gevonden dat deze boeren op een dat deze boeren boeren op een manier die maatschappelijk geaccepteerd is, maar we willen het toch niet zien. Ik denk, ja, dat vind ik een beetje, dat vind ik niet kloppen.
Hypocriet.
Ja, dat vond de consument hypocriet. Maar ik vind dat je als maatschappij dat ook niet moet willen. En dat je dus moet zeggen, als wij als maatschappij dit accepteren, dan moeten gewoon die deuren open. En dan niet op de open boerderijdagen van Friesland Campina, maar ook op de open Fiondagen, dat we naar de slachterij kunnen gaan kijken. Want wat we daar zien, dat zijn excessen, die komen in het nieuws. Maar ook de lopende zaken, daar waar geen excessen zijn, zijn ook al even echt mega schrijnend. Het is verschrikkelijk hoe dat daar gaat. En dat komt omdat we efficiëntie altijd bovenaan hebben gezet. En omdat er gewoon heel veel varkens en kippen doorheen gedraaid moeten worden door mensen die daar ook niet primair voor gekozen hebben, die ook hele slechte arbeidsomstandigheden hebben, want dat die twee dingen hangen heel vaak met elkaar samen. En denk ik, gooi maar open die deuren van dat slachthuis. Maar als jij of ik daar wil komen kijken, dan met heel veel mits en maren, en dan waarschijnlijk nog steeds niet. Dan denk ik, ja, als we het illegaal hebben gemaakt in dit land, dan moet het ook in de openbaarheid komen.
Dit was Radio Swammerdam voor vandaag. Met mij in de studio Emma Rans, bedankt voor je inzichten. En de techniek werd verzorgd door mijn collega Tabe, jij ook bedankt.
In deze aflevering Flavia Vaas, Leonie Cornips en Marjolein de Rooij.
En dan zeg ik Daniel, tot volgende week. Fijne zondag.